bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
Goedemorgen, ik hoop dat je een goede ochtend hebt. Hey, en ik mag het laatste deel spreken van de serie Helper. Dus dit is het allerlaatste deel, we sluiten deze serie nu af. En deze serie, voor degenen die de afgelopen weken niet bij zijn geweest, gaat over de Heilige Geest. Over God hier op aarde. We hebben de afgelopen weken geleerd dat de Heilige Geest een belofte is die wij ontvangen door geloof. Wanneer wij de Heilige Geest nou ervaren of niet, of het idee hebben dat hij bij ons is of niet, wanneer wij Jezus hebben aangenomen als onze redder, dan is de belofte dat de Heilige Geest in ons is. Ongelooflijk krachtig vond ik dat. En verder hebben we gezien dat de Heilige Geest ons op allerlei verschillende manieren kan helpen. En ik vond het ook heel erg opvallend dat de Heilige Geest in de Bijbel eigenlijk op allerlei verschillende manieren wordt aangeduid. Dus ik ben even in de grondtekst gedoken en ik vond dat het Griekse oorspronkelijke woord voor Heilige Geest parakletos is. Wat letterlijk betekent geroepen om aan de zijde te staan en te helpen. Dus de Heilige Geest is geroepen om aan onze zijde te staan, om onze steun en toeverlaat te zijn en om ons te helpen. En dan krijg je dus allerlei verschillende vertalingen van dat woord parakletos. Want om elke keer die hele zin in de Bijbel te stoppen, leest een beetje lastig. Dus manieren waarop parakletos wordt vertaald is helper, pleitbezorger, trooster, leraar, advocaat. De Heilige Geest is ongelooflijk veelzijdig. En ik vond het ook heel erg bijzonder, want een van de belangrijke teksten over de Heilige Geest staat in Johannes 16... Vers 7, daarin had Jezus net aan zijn discipelen verteld dat hij naar de Vader zou gaan. En dat dat goed zou zijn, omdat de Heilige Geest dan gestuurd kon worden. De discipelen waren een beetje ontstemd over dit nieuws. En dan zegt Jezus in Johannes 16, vers 7, in de Bijbel, in de gewone taal. Luister, dit is de waarheid. Het is alleen maar goed voor jullie dat ik wegga, want anders kan jullie helper, de Heilige Geest, niet komen. Ik zal hem naar jullie toesturen als ik bij God ben. En een nieuwe Bijbelvertaling vertaalt dus hetzelfde vers. Want als ik niet ga, zal de pleitbezorger niet bij jullie komen. In de herziene staatvertaling staat weer, want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u komen. Dus je ziet, één vers kan in allerlei verschillende vertalingen precies anders worden uitgelegd. Hey, en deze week zal ik spreken over de Heilige Geest als trooster. Als comforter. En nou zie ik een paar stoere mannen denken, oh dear, het is weer zo'n ochtend. Maar even een disclaimer, dit is niet alleen een boodschap voor mensen die vanochtend met veel pijn en verdriet zijn opgestaan. Dit is ook een boodschap voor mensen die wel eens overweldigd zijn. Door zorgen of stress of werkdruk. Door pijn, door verdriet. Door angst, door onzekerheid. Ik geloof echt dat dit een woord is uit de Bijbel voor iedereen. En misschien is het iets wat je zo meteen gelijk kan gaan toepassen. Ik wil aan het eind van deze boodschap ook ruimte geven om te bidden. En dan zal ik je vragen om over verschillende onderwerpen, als jij voelt dat jij daar gebed voor wilt, je hand op te steken. Dus denk daar tijdens dit woord ook over na. Van hey, is dit voor mij op mij van toepassing? Want misschien is dat gebed aan het eind dan wel voor jou. En misschien is het voor anderen een woord die je lekker in je rugzak stopt. Schrijf lekker mee en mocht je een keer in een situatie komen waarin je verdriet ervaart of overweldigd wordt, dan kan ik me voorstellen dat er misschien dingen in zitten of teksten in zitten uit de Bijbel die dan voor jou van toepassing zijn. Dus laten we allemaal vol verwachting zijn. Ik ben vol verwachting dat we vandaag echt allemaal naar huis zullen gaan en niet onveranderd, maar dat we allemaal een beetje veranderd naar huis zullen gaan. En mijn belangrijkste tekst voor vandaag is één vers uit Psalm 94, vers 19, uit de Nieuwe Bijbelvertaling. En daar staat, toen ik door zorgen werd overstelpt, was uw troost de vreugde van mijn ziel. Laten we bidden. Vader God, dank u wel voor het voorrecht om te mogen lezen en leren uit uw woord. Dank u wel, Heer, dat u de Heilige Geest gezonden heeft om ons te helpen, om voor ons te pleiten, om naast ons te zijn en om ons te troosten wanneer we troost nodig hebben. Vader, ik bid, Heer, dat u mijn woord vanochtend effectief laat zijn. Dat het geen loze woorden zullen zijn, maar woorden die allemaal hun bestemming zullen bereiken. Vader, spreek door me heen. Ik kan dit niet zonder u. God, en ik dank u dat u me leidt vanochtend. Dat u ons helpt om ontvankelijk te zijn voor wat u persoonlijk tegen ons wil zeggen vanochtend. Dat bid ik in Jezus' krachtige naam. Amen. Dankjewel, Wiet. Toen ik een klein meisje was, had ik een slaapkamer in mijn ouderlijk huis boven de garage. En het was een beetje een gekke kamer, want ik moest altijd eerst een soort halletje door van ongeveer 3 à 4 meter. En dan daarna was er pas mijn kamer. Dus in dat halletje stond wel een klein make-up tafeltje en een boekenkast en er stonden wat fotolijstjes. Maar verder was dat nog niet echt mijn kamer. Pas na een paar meter kwam ik in een vierkante ruimte en daar stond mijn bed en mijn bureau en een bankje. En ik was als kind best wel een beetje bang voor het donker. Ik weet niet wie dat herkent. Het is lang geleden. Ik ben nog steeds eigenlijk wel een beetje bang in het donker. Nee, valt mee. Maar als kind vond ik het echt heel erg spannend om door een donkere ruimte te lopen. Dus ik had een strategie bedacht. Ik dacht, als ik nou de deur open doe van mijn slaapkamer en dan zo met mijn hand om het hoekje ga, dan doe ik eerst de lamp in dat gangetje aan. Dan is het daar in ieder geval licht. En dan rende ik naar mijn kamer, naar mijn nachtkastje, zet ik daar mijn lampje aan. Was het daar tenminste licht. Rende ik weer terug om dat eerste lampje uit te doen. En dan kon ik dus zo, zonder door het donker te lopen, veilig mijn bed bereiken. Als kind kun je ongelooflijk creatief zijn. Volgens mij misten mijn ouders hier ook niks van af. Maar ik deed het stevast elke avond. En dat zorgde ervoor dat ik met een gerust hart ging slapen. En ik sliep eigenlijk altijd best wel heel erg lekker. Maar zo nu en dan had ik een nare droom. En de ene droom was heftiger dan de andere. Soms waren de dromen waar ik een beetje ongemakkelijk van wakker werd. Soms schrok ik echt wakker van een droom. En heel erg vaak koos ik er dan voor om mijn moeder even te roepen. Dus dan riep ik door het huis, mam! En dan kwam mijn moeder naar me toe. Mam, ik heb slecht gedroomd. En dan kwam mijn moeder bij me zitten. En aaide wat over mijn rug, kriebelde wat door mijn haren. En dan vroeg ze me te vertellen wat ik dan precies had gedroomd. En heel erg vaak wist ik het eigenlijk niet eens meer precies. En dan zei ik iets vaags over, ja, dat was een hele enge, boze man. Of een heel groot monster en die kwam achter me na. Of, misschien ken je zo'n droom dat je moet rennen, maar dat je niet verder komt. Wie heeft die wel eens meegemaakt? Ja, oké, herkenbaar. Nou ja, als ik dan zo'n nachtmerrie had gehad, dan kwam mijn moeder bij me zitten en vroeg ze me te vertellen waar het over ging. En wat mijn moeder dan deed, en dat heb ik haar ook zien doen bij mijn jongere broertjes en zusjes. Zij ging me dan helpen om die droom een beetje grappiger te maken. Dus als ik dan had verteld over die enge boze man, dan fluisterde ze zo, ja maar Po, weet je dat die man eigenlijk een kunstgebit heeft? En dan als hij zo eng naar je kijkt, dat kunstgebit er eigenlijk stiekem bijna uitvalt. Of ze had het over een monster dat eigenlijk alleen maar kon dansen of gekke liedjes kon zingen. Of dat zelf ook heel erg bang was. En zo hielp mijn moeder ons om die enge droom minder vat op ons te laten krijgen. En ging ik echt heel erg rustig slapen. Omdat ik merkte, ach, ik hoef daar niet bang voor te zijn. Nou, als ik nu wakker word uit een slechte droom, en dat gebeurt echt nog wel eens, dan kan ik niet meer mijn moeder roepen. Ik woon niet meer thuis. Ik word wakker naast Hielke en die ligt vaak vredig te slapen. En ik moet je eerlijk bekennen, de drempel om een man wakker te maken uit zijn vredige slaap is toch echt een stukje hoger dan om als klein meisje je moeder te roepen. Ja, Hielke is er blij mee. Die denkt... wat doe ik dan? Dan ga ik het zelf oplossen. Dus dan loop ik uit mijn bed en pak ik een glaasje water. En dan zet ik even de tv aan of ik zap wat door mijn social media. Gewoon om dat nare gevoel een beetje weg te krijgen. Ik pak lekker wat eten en op een gegeven moment dan denk ik, nou, volgens mij ben ik nu wel van die droom af en dan ga ik lekker slapen. En het stomme is dat ik dus heel erg vaak op zo'n moment vergeet dat ik ook kan bidden. Ik word wakker uit zo'n droom. Als het echt een heftige droom is geweest, dan is dat oprecht mijn eerste reactie. Dan roep ik uit naar God, Heer, haal die angst bij me weg. Maar als ik gewoon een beetje ongemakkelijk ben wakker geworden, dan wil ik het zelf oplossen. Dan voelt het een beetje onzinnig om God daarover te benaderen. Ach, ik moet gewoon een glaasje water pakken en niet zoveel ruimte geven in mijn hoofd. Het is maar een droom. En dat terwijl de Heilige Geest, zoals we net lazen, geroepen is om aan onze zijde te staan en om ons te helpen. Parakletos. Om ons ook in zo'n geval te troosten. De Heilige Geest staat naast ons, juist wanneer we overweldigd zijn. Hoe klein of hoe groot ook. En hij wil ons geruststellen, ons op ons gemak stellen, ons rust geven, vrede geven. En in Psalm 94 lezen we dus dat wanneer wij door zorgen overweldigd zijn, overstelpt zijn, dat er een God is waarbij we die troost kunnen vinden. En dat we dus daar ook weer vreugde in kunnen vinden. Dat die troost de vreugde van onze ziel kan zijn. Maar doordat ik het graag zelf wil oplossen, loop ik die troost en die bijbehorende vreugde mis. En dat brengt bij mij mijn allereerste punt. We moeten ons kwetsbaar durven opstellen, voordat de Heilige Geest ons werkelijk kan troosten. Weet je, als ik mijn moeder niet riep toen ik een klein meisje was, dan kwam ze niet bij me zitten. Ze moest even gehoord hebben dat ik een nare droom had gehad en dan kwam ze naar me toe. En ik weet wat Hielke net ook zo mooi zei. Weet je, God weet alles. De Heilige Geest weet wanneer wij overweldigd zijn door onrust of door zorgen. Maar hij zal zijn troost niet forceren. Dus het vraagt van ons een stuk kwetsbaarheid vanuit ons naar God om de ruimte te maken, al is het maar een klein beetje ruimte, voor hem. Wij moeten de keuze maken om God te roepen wanneer we overweldigd zijn. Als we slecht hebben gedroomd, maar ook wanneer we kampen met de situatie op ons werk waar we ons zorgen over maken. Wanneer we ruzie hebben met onze partner of in een ongemakkelijke situatie zitten met een vriend of een vriendin. Wanneer we onzeker zijn over onze studie. Wanneer we angstig worden van de keuzes die onze kinderen maken. Weet je welke situatie we ook in zitten? Als we oversteld worden door zorgen, dan vraagt God van ons om hem te roepen. En dat vereist een stuk kwetsbaarheid. We moeten eerlijk durven toegeven dat we het eventjes zelf niet meer kunnen. Dat we het even zelf niet meer zien. En dat we hem moeten roepen om hem dichterbij te laten komen. En dat we aan hem kunnen vragen, Heer, wilt u het even voor me dragen? In 2 Korintiërs 1, vers 3 tot 5 staat, geprezen zij de God en de Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader die zich over ons ontfermt. De God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft. Zodat wij door de troost die wij zelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven. Zodat wij volop delen in het lijden van Christus. Zo delen wij volop in de troost die God ons door Christus geeft. Weet je, wij hebben een God die zich over ons ontfermt. Een God die ons wil troosten. Een God die aan onze zij staat, ons wil aanmoedigen, ons wil bemoedigen. Een God die ons rust wil geven, ons gerust wil stellen. Maar soms is het zo moeilijk om die stap te maken om God die ruimte te geven in ons leven. Soms is er een blokkade om die kwetsbaarheid aan te durven. Bijvoorbeeld als we vastzitten in grote overtuigingen. Ik moet dit zelf kunnen. Of ik mag niemand tot last zijn. Dat is er eentje waar ik een beetje last van heb. Ik mag niemand tot last zijn. Of ik mag niet emotioneel overkomen. Kom op, ik ben een stoere, sterke man. Ik heb een gezin te runnen. Ik heb misschien een eigen bedrijf of een verantwoordelijke functie in mijn werk. Ik mag niet emotioneel overkomen. Dat kan een overtuiging zijn die diep geworteld is in ons. Of we zien kwetsbaarheid als een teken van zwakte en vinden van onszelf dat we sterk moeten zijn. En in de Bijbel staat juist zo duidelijk dat God sterk is in onze zwakheid. Maar wanneer wij ervan overtuigd zijn dat wij niet zwakker mogen zijn, dat we sterk moeten zijn, hoe kunnen we God dan groot laten zijn in die zwakheid? Als we zulke overtuigingen hebben, dan is het ongelooflijk lastig om dat ineens anders te doen bij God. Als we ons hele leven leven met een overtuiging dat we sterk moeten zijn, stoer moeten zijn, niet emotioneel mogen zijn, het zelf moeten oplossen, hoe kunnen we dan ineens bij God ons anders opstellen? We kunnen een enorm muur om ons hart bouwen, om onszelf maar te beschermen voor gevoelens van kwetsbaarheid. We kroppen onze zorgen op, onze angsten stoppen we weg. Misschien gaat het in je lijf zitten, je wordt doodmoe. Maar we negeren elke fysieke prikkel van datgene, die last die we dragen. En we geven geen ruimte aan de troost of de comfort van God. Wat er ook kan gebeuren is dat we onze troost juist ergens anders vinden. Weet je, voor sommige mensen is het heel gemakkelijk om naar God toe te rennen. En grijpen we naar hem wanneer we ons overweldigd voelen. Maar waar ga jij naartoe als je je overweldigd voelt? Voor mij persoonlijk, ik kan echt rennen naar bijvoorbeeld Netflix. Het klinkt misschien heel suf, maar als ik een heftige dag op mijn werk heb gehad, dan wil ik dat dat even uit mijn hoofd gaat. En mijn eerste reactie is dan gewoon een serie opzetten. Of de radio aan als ik in de auto zit. Of dat mijn gedachten laten vullen met even iets anders. En op dat moment werkt dat heel bevredigend, maar het heeft geen duurzaam effect. Want uiteindelijk is die zorgen, is die onrust van mijn werk, is er nog steeds. En God nodigt ons uit om als eerste naar hem toe te gaan. Terwijl wij ervoor kiezen om de televisie aan te zetten, door social media te scrollen, om flink te gaan eten, een sigaret op te steken, misschien een joint aan te steken, wijn te gaan drinken, een wijntje, oh, even ontspannen. Leuk gevonden worden door anderen, feestjes geven, winkelen, retail therapy. Weet je, we kunnen zoveel verschillende plekken onze comfort vinden. Maar ik geloof dat de enige plek waarin die comfort werkelijk iets in ons kan veranderen, bij God is. God nodigt ons al uit om als eerste naar hem toe te gaan. En dan daarna een glaasje wijn te nemen. Of daarna een lekkere serietje te kijken. Of om daarna lekker te gaan winkelen. Maar om eerst onze zorgen, datgene waar wij door oversteld zijn, bij hem neer te leggen. De Heilige Geest is aan onze zijde. En hij wil naar ons luisteren. Hij wil ons troosten. In Matteüs 5, vers 4 staat: gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Het is een belofte. Wanneer wij overweldigd zijn door iets, wanneer wij treuren, dan zullen we getroost worden. En dat is waarom we gelukkig zijn. Dat is onze vreugde. Weet je, God belooft ons geen leven zonder enige zorgen, zonder enige pijn. Maar God belooft ons dat hij door alles waar we doorheen gaan, naast ons staat, aan onze zijde is. En dat hij ons steunt, ons helpt en ons wil troosten en voor ons pleit. Als we ons kwetsbaar opstellen en zijn troost toelaten, dan kunnen we werkelijk de liefde van God ervaren. Weet je, ik zie de liefde van God vaak als water. We hebben deze week in ons huis een overstroming gehad. ik weet niet of jullie het hebben gelezen in het nieuws, maar het heeft flink geregend. En we kwamen 's avonds thuis en ik deed de deur van de garage open en ik zag iets glinsteren. Ik denk, dit is niet goed. Dus ik zeg, Hielk, er ligt water in de schuur. Er ligt water in de schuur. Dus wij de lamp aan, lag er echt, nou wat was het, 20 centimeter water. Gewoon de hele kelder, helemaal blank. Echt ongelooflijk. Maar dat water is daar alleen maar gekomen omdat er scheurtjes waren. Omdat er plekken waren waar het doorheen kon stromen. Als alles hermetisch was afgesloten, dan had dat water niet in onze kelder gestaan. Dat was in die situatie best wel prettig geweest. Als alles hermetisch was afgesloten. Maar hoe zit het met ons hart? Hebben wij ons hart hermetisch afgesloten voor de troost en de liefde van God? Wanneer wij een muur om ons heen hebben gebouwd, leven in de overtuiging dat we dat niet verdienen of dat we het zelf moeten kunnen, hoe kan Gods liefde ons dan bereiken? En dat is waarom ik het zo belangrijk vind, dat we ons durven kwetsbaar op te stellen, dat we ons durven te laten troosten. Wanneer we die kwetsbaarheid bannen uit ons leven, dan ontstaat er een afstand tussen ons en God. Dus naar onszelf toe, naar onze vrienden toe, onze familie toe, is er geen ruimte voor die liefde van God. Het is echt volgens mij heel ongezond om troost, om die liefde van je af te duwen. En het is gezond om af en toe kwetsbaar te zijn. En wat ik zo mooi vind uit de tekst die we net lazen, is dat wanneer wij ons laten troosten en die troost hebben ervaren, dat we ook anderen kunnen bemoedigen. Weet je, vanochtend, ik zal heel eerlijk zijn, was ik echt heel erg zenuwachtig voor dit moment. En er waren een aantal vriendinnen die me berichtjes stuurden met bemoedigende teksten. Die precies door dezelfde angst of onzekerheid heen zijn gegaan, wat ze ook wel eens spreken. Doordat zij op dat moment troost hebben ervaren bij God, konden ze mij bemoedigen. Konden ze mij troosten, kon God door hun heen werken. En daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor. En ik geloof dat God dat wil voor ons. God verlangt daarnaar om ons hart te horen. Nou, hoe ziet die troost van de Heilige Geest er dan uit? Het is een beetje stil in de zaal. Het is een beetje een heftig onderwerp misschien. Hey, ik geloof, dat is mijn tweede punt, dat de Heilige Geest ons troost geeft door zijn nabijheid. Weet je, toen ik een klein meisje was en mijn moeder had geroepen, dan kwam ze bij me zitten. En eigenlijk was dat al zo krachtig. Gewoon het feit dat ze naast me zat, dat ze bij me was. Dat ze me over mijn rug streelde en dat ik voelde, ik ben niet alleen. Daar zat al zo'n groot stuk troost in. En ik geloof echt dat God bij ons wil zitten, dat de Heilige Geest bij ons wil zijn. Dat hij ons aan wil raken. Weet je, de Heilige Geest kan ons een vrede geven die alle verstand te boven gaat. Dat ervaren we fysiek. We kunnen zijn liefde fysiek ervaren, dat hij dicht bij ons is. Wanneer we hem daarom vragen, van Heer, wilt u bij me zijn? Heilige Geest, wilt u me aanraken? Dan geloof ik dat de Heilige Geest voor jou klaar heeft liggen. Dat je voelt dat hij bij hem is. Dat niet alleen iets is wat je gelooft, maar ook iets wat je ervaart. Weet je, als onze moeder al dicht bij ons kan zitten, hoeveel te meer zou God ons datgene geven waar we behoefte aan hebben? Weet je, als jij behoefte hebt aan fysieke aanraking, aan knuffel, aan aanwezigheid, ik geloof dat God jou dat wil geven. Dat hij je wil aanraken, hij wil laten voelen, wil laten proeven. Ik ben bij je, ik sta naast je, je bent niet alleen. En in Romeinen 8, vers 26 tot 27 staat, de geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten immers niet wat we voor in ons gebed tegen God moeten zeggen. Maar de geest zelf pleit voor ons met woordeloze zuchten. God die ons doorgrondt, weet wat de geest wil zeggen. Hij weet dat de geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren. Weet je, de Heilige Geest wil bij je zitten en wil het van je overnemen. Weet je, als jij het even niet meer weet, omdat je stress hebt op je werk of omdat je onrustig bent of overladen bent door onzekerheden. Als je het gewoon eventjes niet meer weet, dat hoeft niet heel groot te zijn. Maar ook gewoon op woensdagmiddag om 12 uur als je denkt, oh my gosh, dit was een heftige vergadering. Ik weet het even niet meer. Weet je, misschien stom, maar loop naar het toilet. Ga even op de wc zitten, dat is de enige plek waar je alleen bent op je werk. En bid, Heilige Geest, help me hier doorheen. Help me, ik weet het gewoon even niet meer. En ik geloof dat de Heilige Geest je bij de hand wil nemen. En bij die volgende vergadering naast je komt zitten. Het klinkt misschien apart, maar ik geloof echt dat de Heilige Geest Parakletos aan je zijde is. Dat hij je de kracht geeft om die volgende vergadering gewoon met rust en met daadkracht door te komen. Of als je moeder bent en je hebt al een hele ochtend krijzende kinderen om je heen. En je denkt, oh, ik heb niet eens een milliseconde om even naar het toilet te gaan in mijn eentje. Weet je, dan geloof ik dat je gewoon, terwijl je kinderen om je heen zijn, mag roepen. Heer, ik heb hem even nodig. Ik kan het even niet alleen. Of als je door hele heftige situaties heen gaat. We mogen hem roepen. En de Heilige Geest zal voor ons gaan pleiten. We hoeven niet een perfect gebed te bidden. De Heilige Geest zal voor ons gaan bidden. Hij zal voor ons gaan pleiten. Hij zal dat gebed bidden wat wij op dat moment nodig hebben. Daar mag je echt in geloven. Weet je, soms dan kunnen we elkaar complimenteren. Wauw, dat was echt een mooi gebed. En dat is gaaf, weet je. Het is heel gaaf als mensen uitstappen in gebed. Als ze durven om met autoriteit te bidden. Maar laat het niet een soort maatstaf zijn. Weet je, er zijn momenten dat je echt met autoriteit mag bidden, maar er zijn ook momenten dat het zo krachtig is om gewoon te durven zeggen, ik weet het even niet. Bid u alstublieft voor me. En dat betekent niet dat je faalt op dat moment. Dat betekent dat je op dat moment God werkelijk toelaat. Dat je die kwetsbaarheid laat zien. Dat je God nabij laat zijn. In Hebreeën 4, vers 15 tot 16 staat, want de hoge priester die wij hebben is er één die met onze zwakheden kan meevoelen. Juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld. Met het verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de genadigde. Waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genadig vinden. Zonder schroom. Weet je, Jezus heeft doorgemaakt datgene waar jij doorheen gaat op dit moment. Hij weet waar je doorheen gaat. Hij begrijpt het. Niks is te klein voor hem. Niks is te groot voor hem. Als je kampt met kleine lullige gedachten over dat je niet mooi bent. Of dat je het niet waard bent. Gewoon van zoiets kleins waarvan je denkt, dan ga ik toch niet mee naar God. Ga er mee naar God. Jezus weet waar je doorheen gaat. Hij, als geen ander. Weet je, hij is nabij. Zonder oordeel. Hij begrijpt waar jij doorheen gaat. Wat ik heel erg mooi vind, is dat Jezus geen ongevraagd advies geeft. Weet je, soms heb je van die mensen, ik ben er zelf volgens mij ook in, die dan heb je hele verhaal verteld en dan komt het hoor. Nou, weet je wat jij moet doen? Bloedirritant. Ik wil gewoon alleen maar even gehoord worden. Ik weet niet of er vrouwen zijn in de zaal die te herkennen bij hun man. Ik heb een erg oplossingsgerichte man, die inmiddels aan het leren is dat het soms gewoon goed is om te zeggen, ach liefje, joh. Nou, wat vervelend. En om dan misschien, als ik een keer zeg, goh, wat zal ik doen om dan te komen met dat oplossingsgerichte advies. Stappenplan, eerst links, dan rechts. Hilke heeft het allemaal helemaal uitgeteld, maar soms wil ik gewoon even mijn verhaal vertellen. En zo werkt het ook bij God. Hij luistert naar ons zonder ongevraagd advies te geven. Hij is er gewoon. Hij luistert. Net als mijn moeder naar me luisterde als ik vertelde over die droom. En mijn derde punt is, de Heilige Geest geeft ons een nieuw perspectief. Weet je, net als dat ik als meisje mijn droom aan mijn moeder had verteld, en zij me ging helpen om op een andere manier naar die droom te kijken. Ik ervaar dat ook zo met de Heilige Geest. Weet je, hij kan ons helpen om, ook al staat hij midden in de situatie naast ons, om ons ook te laten zien hoe de situatie eruit ziet als we er vanaf afstandje naar kijken. De Heilige Geest is in staat om zowel in de situatie te zijn als vanaf een afstandje de situatie te belichten. Vanaf een helikopterview naar de situatie te kijken. Ik studeerde vorig jaar af. Ik heb orthopedagogiek gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En het was echt een stiekem verlangen in mijn hart om cum laude af te studeren. Je zult misschien denken, nou, moet dat nou allemaal weer? Maar het was voor mij echt een groot verlangen. Ik heb het tegen niemand gezegd. Ik heb het alleen een keer naar God uitgesproken. Heer, wat zou ik dat gaaf vinden om dat te doen? En het ging me niet eens echt om die cum laude, maar ik wilde dat vak, ik wilde het snappen, ik wilde het begrijpen, ik wilde het helemaal eigen maken. Ik had een passie om alles eruit te halen wat erin zat. Maar tegelijkertijd legde ik daarmee de lat heel hoog. En wat ik heel erg gaaf vind, is dat God de Heilige Geest op verschillende manieren tot me gesproken heeft. Toen ik net begonnen was met dat jaar, stond ik in een dienst. En was er een moment van vrije aanbidding. Ik sloot mijn ogen. En in één keer was daar een beeld in mijn hoofd, in mijn gedachten, van mijzelf met zo'n Amerikaanse afstudeerhoedje op. En zo'n Amerikaanse zwarte jas, weet je wat ik bedoel? Van die films die ze dan allemaal zo in de lucht gooien, zo'n hoedje. En ik zag mijn diploma met mijn naam erop en een 9. En dat was het beeld. En ik dacht, oh, Heer, u kent echt mijn verlangen. Dat is wat ik wil. En het raakt me, omdat ik ervoer en zag dat het een belofte was. God beloofde het aan mij. Maar tegelijkertijd moest het nog wel gebeuren. Het was niet een kwestie van achterover zitten en denken, het is me beloofd, dus dat komt goed. Nee, ik moest keihard werken. Hielke heeft me meegemaakt. Ik heb tot diep in de nacht na nacht, allemaal analyses gedaan over data. Ik heb allemaal artikelen gelezen, introducties geschreven, interviews gehouden. Ik heb onderzoek gedaan. Fantastisch, maar het was keihard werken. En tegelijkertijd hadden wij een huwelijk, wat we nog een beetje leuk moesten houden. En waren we de kerk aan het bouwen? Waren er vriendinnen met wie ik af wilde spreken? Had ik een verantwoordelijkheid naar mijn familie toe? Ik moest ook nog werken tussendoor. Het was een heftig jaar. En op die belofte stond er. Maar ik had meer nodig van God. Ik was overweldigd door wat er op me afkwam. En toen kwam er in mijn stille tijd, in mijn gebed, kwamen die woorden. I've already given it to you. I've already given it to you. Ik heb het al aan je gegeven. Het enige wat je hoeft te doen is to dig it out. Ga maar graven. Het is er al. Het bestaat al. Dat is de belofte. Ga maar graven. Beetje bij beetje. Beetje bij beetje. En ik moest denken aan die tekst. How do you eat an elephant? One bite at a time. dus ik ben die hele opdracht gaan opbreken in stukje voor stukje. En ik heb de hele koelkast volgeplakt met post-its. Met allemaal kleine haplare brokjes van wat ik nog moest doen. En elke keer als ik dan één van die dingen had gedaan, pakte ik weer een post-it. En was ik weer één stapje verder. Maar die belofte, I've already given it to you, hield me gaan, liet me doorgaan. En het derde wat God me op een gegeven moment gaf. Ik liep door de supermarkt en mijn gedachten werden ineens gericht op de muziek die er speelde. Het was gewoon een liedje wat op de radio was. Misschien ken je het wel en het gaat zo. I've been with you, I've been waiting for you. On the other side, on the other side. Dat zinnetje. En ook al staat het niet in de Bijbel, weet je, dat is ook een manier waarop de Heilige Geest tot je kan spreken. Serieus, soms is het een liedje op de radio wat je raakt, waarvan je denkt, oh, u bent en met me. U bent met me terwijl ik hier loop en u staat al on the other side. U bent al bij de eindstreep. Weet je, hij is met je op de plek waar je nu bent, midden in de situatie. midden in je zorg, midden op de plek waar je oversteld bent. En hij staat al bij die eindstreep. Hij weet al hoe het gaat aflopen. Hij weet al wat het verhaal gaat zijn. Hij kent al de conclusie. En dat is soms zo spannend om te vertrouwen dat God weet hoe het gaat lopen. Maar het is zo krachtig. In Psalm 118 vers 5 staat, in mijn nood heb ik geroepen, Heer. En de Heer antwoordde, hij gaf mij ruimte. En in de Message vertaling staat, pushed to the wall, I called to God. From the wide open spaces, he answered. Weet je, soms kunnen we het gevoel hebben dat we tegen een muur aan gedrukt staan. Gewoon zo overweldigd zijn we door datgene waar we doorheen gaan. Dat we gewoon, we voelen de muur in onze rug, de zorgen komen op ons af en we kunnen geen kant op. En wanneer we dan roepen naar God, wanneer we de Heilige Geest ruimte geven in ons leven, wanneer we kwetsbaar durven te zijn, dan zal hij ons roepen van de wide open spaces. Hij zal ons helpen om in die situatie, uit de situatie te stappen of terwijl we daarin zitten in onze gedachten te zien wat het grotere plaatje is, wat het grotere perspectief is. En dat vind ik zo bemoedigend. Maar het betekent ook dat we hem moeten vertrouwen. Dat we hem moeten vertrouwen dat de beloftes die hij heeft gegeven, dat die echt voor ons zijn. En dat ze waargemaakt zullen worden. En dat we hem moeten vertrouwen dat hij en midden in onze situatie, dat hij ons begrijpt. Weet je, hoe vaak denken we niet, ja, maar Heer, u snapt er toch niks van. Heer, u begrijpt me toch niet. Weet je, Jezus weet waar jij doorheen heeft gegaan. Juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld. Weet je, hij weet waar je doorheen gaat.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.